Het gaat vanavond over de Heer Jezus in het tweede Bijbelboek, het boek Exodus. Maar als je wat eigenwijs bent van aard, en dat is dan ongeveer zo, dan denk je, ik ga het wat anders doen. Openbaring 12. Even vooraf. Ik denk dat die tekst richting bepalend is voor de rest. Openbaring 12. Ik begin bij vers 1 in de herziene Statenvertaling. Ik hoop rustig te lezen als u het in een andere vertaling mee wilt lezen. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon. Een mannelijk kind staat hier, maar dat is dus discussief. Dat betekent dat het in de grondtekst niet staat. Dus een mannelijk dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. Het gaat over de grote verdrukking. 42 maanden, 1260 dagen, tijd, tijden, halve tijd. Er zou een kind komen. En er was een vuurrode draak om, zodra dat kind zichtbaar zou zijn, dat kind te verslinden. Zo begint het verhaal van Exodus. Mozes, geboren. En er was een enorme poging om dat kind te verslinden. Zo begint de geschiedenis van de Heer Jezus, geboren. En dan is er een Herodes, een soort vazal van die vuurrode draak, om zodra dat kind geboren zou zijn, dat kind te verslinden. En u weet van onze Heer Jezus, van de vlucht naar Egypte, om daar te blijven totdat Herodes zou zijn gestorven. Die parallellen van het begin van het evangelie, onze Heer Jezus, het begin van het Exodusboek en de toekomst. Je ziet het in één keer. Als je pakt, dan heb je hier een soort sleutel van wat er nog allemaal staat te gebeuren of wat voor een deel misschien al gebeurd is. Nu gaan we naar het Exodusboek. Ook hoofdstuk 12. Vers 1. Exodus 12, vers 1. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Vers 6. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken. En aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden met ongezuurde broden. En met bittere kruiden moeten zij het eten. Tot zover even. Het boek Exodus begint met die hele bijzondere uitdrukking dat er een koning kwam in Egypte die Jozef niet gekend had. Dat hij nooit van Jozef zou hebben gehoord is niet aannemelijk. In Egypte werden al die koningen en ook die onderkoningen gelijk voorzien van een enorm stukje bouwwerk, een piramide, begraafplaatsen van enorme omvang. Daar werden die voorgangers buitengewoon in geëerd. Dus het is niet de bedoeling om te zeggen. Nou, van Jozef? Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Maar als er een koning in Egypte komt die Jozef niet gekend heeft, dan betekent dat al die dingen die met Jozef te zien zijn in Egypte, van zegen en overvloed, van warmte en van vrede, dat al die elementen er niet meer zijn. En daar werd ook niet meer mee gerekend. Dat is de insteek. Ik hoorde daarover de eerste keer dat ik in een Messias beleidende gemeente kwam in Israël en daar iemand sprak. We waren daar met een groep, dus misschien was een van u er wel bij toen. Maar het ging hierover. En het was heel, heel indrukwekkend voor de hele groep van ons. Want hij spijkerde een tekst aan de wand en we zijn eigenlijk denkend aan Luther en zijn slotkapel en zijn stellingen aan de wand. We zijn dat nooit kwijtgeraakt. Dat mag ook niet. En nu willen we ons bezighouden met het boek Exodus. Het woord Exodus, dat weet u, betekent uittocht. Ook het schip waarmee ze dus naar Israël wilden gaan, direct aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, had diezelfde naam. Exodus, uittocht. En dan kun je op alle mogelijke manieren gaan kijken. Ik heb me dat afgevraagd. Ik denk niet dat ik een preek ooit heb overwogen of een toespraak. En daar zoveel tijd in gestopt heb om. Waarover moet ik het nu eigenlijk hebben? Wat zijn de essenties? Wat is het belangrijkste? Natuurlijk heb je dan ook Stefanus gelezen. Ik bedoel niet Stefanus als boek. Maar Stefanus als een getuigenis, als een getuige voor onze Heer Jezus, die daar toen, als een van de eersten, Jacobus was waarschijnlijk de eerste martelaar, maar Stefanus was dan wel de tweede, die vanwege zijn link, zijn schakel naar de Heer Jezus, gedood werd. En daar een enorme toespraak heeft gehouden, hoe hij daarvoor de kans heeft gekregen. Ik snap er niets van, maar het is wel geweldig. En Stefanus heeft over twee bijzondere godsmannen iets gezegd in die toespraak. En dat was over Jozef, die ze hier niet meer wilden zien. En over Mozes. Dat zijn dus de beide onderwerpen van hem geweest. En voor zover ik weet en begrijp, heeft hij zijn opleiding gehad bij de Bijbelschool waar ook Saulus toen studeerde. Gamaliel dus, de voeten van Gamaliel. Er is nu nog een soort school. En toen wij er waren een paar keer, was er een oude Italiaanse monnik die ons probeerde duidelijk te maken wat daar allemaal gebeurde. Maar daar zijn enorme, enorme dingen van te zeggen. Echt heel, heel veel. In die school kom je, als je naar beneden gaat, naar de catacomben, kom je bij een begraafplaats uit. En daar liggen drie mensen begraven. En dat is Nicodemus, die zou daar docent zijn geweest. Ik ga napraten, want ik kan het niet bewijzen. Maar het is wel aannemelijk. En Stefanus en Gamaliel, die drie zijn daar begraven. Natuurlijk heb u zich al, ik weet niet hoe vaak afgevraagd, waarom Saulus van Tarsus daar ineens, toen Stefanus gestenigd werd, daar een soort klederbewaarder was. Weet je wel, bij die executie. Maar dat is omdat dat Stefanus en Saulus daar allebei les kregen bij meneer of broeder Gamaliel. De Torahschool van Gamaliel. Zodra je die deuren opent, dan zie je hier de prachtige dingen van de Torah terugkomen. Vrijwel direct. Maar ook, en daar ging het me om, de Heer Jezus. Natuurlijk wordt hij zo als naam niet meer genoemd. Nou, dan zeggen anderen, nou, als hij niet een naam heeft, de expliciete naam van de Heer Jezus, dan kun je het ook niet gebruiken. Want typologie, dat is heel lang verboden geweest. Dat mocht je niet hanteren. Gelukkig is daar een beetje een kentering in gekomen, maar nog in hele grote groepen, laat maar zeggen, echt toch wel behoudende groepen die zich willen vasthouden aan het woord van God, is het zeggen dat het een type is van de Heer Jezus, typologie heet dat, dat mag niet. Ik weet niet hoe vaak al verteld van anderen die dat ook allemaal al meemaakten. Dat heb je zelf misschien ook meegemaakt. Er was een paar stellen die wilden graag wat meer weten in de buurt van Utrecht onlangs. Nu een maand terug, denk ik. En die vroegen aan hun predikant van een vrij grote christelijke gemeente van hoe komen we meer achter de dingen van het Oude Testament? En hoe kunnen we meer, ja, zo zei de predikant, ik ben wat missionair ingesteld. Ik wil uitdragen, ik wil vertellen, evangelie brengen daar waar het nog niet gehoord is. Maar als je dat wilt, zei de predikant tegen die mensen, dan moet je naar die studies van Dato Steenhuis gaan. De predikant, zeer bekend man. Hoe gaat dit in zijn hoofd? Hè? Nee, maar ik wil niet over mezelf praten. Maar dat is het element typologie. Want daar ging het om. Een andere predikant, net afgestudeerd in Kampen, belde me op. Hij was net begonnen met zijn taak daar in een gemeente. Heeft van alles al gekregen. Maar kreeg van zijn gemeenteleden wat cd'tjes van bijbelstudies van ons. En die heeft hij beluisterd. Daarna heeft hij zelf zoveel mogelijk bij elkaar gesprokkeld. En ten einde raad belde hij op en zei, Dato, ik wil u graag zeggen dat ik 6 jaar lang studie heb gehad en dat ik dat niet mocht bestuderen. Dat niet een geldige route was om uitleg te doen. Dat kon niet, dat mocht niet, dat was onbestaanbaar. En dan heb ik het gedaan en nu heb ik de Heer Jezus gezien in het Oude Testament. Hij wordt helemaal van slag. Het gaat mij niet om de rode kaart uit te delen naar die kant of naar die kant. Maar het gaat me er wel om dat u in het Exodusboek iets bijzonders in uw handen hebt. En echt bijzondere dingen. Namelijk allemaal foto's van de Heer Jezus. Het is een soort fotoalbum. Nou, ik weet niet, hoe ouder je wordt, hoe meer je in een fotoalbum bladert. Dat zal wat verband houden met je bevattingsvermogen. Maar toch, vanaf het moment dat ik voor mezelf zag dat het over de Heer Jezus ging, in het verhaal van Jozef, want daar begon het bij mij, dat is dan Genesis boek. Hoe is het nou mogelijk? Waarom hebben ze dat nooit gezegd? Waarom heb ik die foto nooit gezien? Wel natuurlijk hoe het ging met de broers en dat vader Jacob een beetje een slechte opvoeder was. Hij had één zoon voorgetrokken. Nou, dan heb je de vruchten van je eigen pedagogische handelingen in je gezin. Nou, zo ongeveer gaat dat dan. Van alles, misschien ook nog wel waar voor een deel, maar hem zag ik niet. Nou, nu genoeg. Ik heb met je gelezen Exodus 12. Een klein stukje. Een heel klein stukje. Nou, als je dan toch wat wilt, dan heb je dus even een Bijbelse onderbouwing. Want 1 Korinthe 5, ik dacht vers 7 uit mijn hoofd. 1 Korinthe 5. Ja, het is vers 7, maar dat had ik in mijn speakbriefje bijgezet. 1 Korinthe 5, 7. Want ook ons, Pascha, Christus, is geslacht. Nou, daar kun je niet meer onderuit. De Bijbel zelf zegt in het Nieuwe Testament dat als je dan echt wilt weten wat Pascha voor vandaag inhoudt, wat het is voor gelovigen, dan is het zonneklaar. Ons Pascha, dat is Christus. Nou, een lam in huis. Nou, ik kan wel janken als ik aan mezelf denk. Dus vanaf het moment dat de Heer Jezus in je hart kwam en in je leven en de richting bepalende factor was, heb je het lam in huis. En juist dat heeft alles veranderd. Ik heb gelukkig zoveel mensen mogen ontmoeten die de Heer Jezus hadden leren kennen als heiland, als verlosser, dus als evangelie, dat er daarna een compleet andere situatie is ontstaan. En ik heb ook zo vaak iets gehoord van, het lijkt wel alsof ik een hele nieuwe Bijbel heb. Nou, het is hetzelfde boek. Vertaling is verschillend, maar dat doet het niet toe. De inhoud ervan, de schriften zijn het die van hem getuigen. Van mij, zei de Heer Jezus. Nou, en het Nieuwe Testament moest toen nog geschreven worden. Dus het gaat daar niet over Matthäus, Marcus en zo. Dat kwam nog. Dat ging het over het Oude Testament. De schriften zijn het die van mij getuigen. En dat prachtige getuigenis is in Exodus 12 zo schitterend verwoord. Nou, heb u dat, ik weet niet hoe vaak gehoord natuurlijk, in de tijd van Pasen worden deze teksten ook vaak gebruikt. Maar toen was dat een hele spannende tijd in Egypte, waar nog steeds een koning regeerde die Jozef niet wilde kennen. En in die tijd is daar een volk, en dat volk wordt onderdrukt, krijgt nog meer druk op zich. En op dat moment loopt het bijna over. En dan krijg je dit. Dan moet je een lam in huis nemen. Nou, de 3 dagen van absolute donkerheid in Egypte. Ik weet niet hoe dat dan gaat als we 3 dagen geen stroom zouden hebben. Nou, kaarsje kopen natuurlijk, begrijp ik wel. Een beetje het petroleumstelletje kan ook nog. Maar dat is een enorme catastrofe. 3 dagen absolute donkerheid. En nu zegt de Bijbel, maar in de huizen van de kinderen Israëls, daar was het nog licht. Daar deed die elektriciteitskabel het nog. Onzin van mij, maar je begrijpt wat ik bedoel. En waarom dan? Daar was een lam in huis. Diezelfde 3 dagen dat zij naar het lam keken, of er een gebrek aan was, dat waren die dagen dat het in Egypte stik en stik donker was. En dat is nog zo. Als je het lam in huis neemt, in je hart, in je leven, Hij is het licht ter wereld. Dan ga je ineens dingen zien die je nooit eerder zag. Alleen al dat plaatje, nou, dat zou je wel willen inlijsten en ergens nou, prominent ophangen. En zeggen, dit is het, dit moeten we vasthouden. En dat moet ook. Het lam in huis, 3 dagen lang. En ze hebben eraan naar alle kanten gekeken en moeten kunnen constateren dat er aan dat lammetje geen gebrek was. En toen hebben ze dat geslacht en het bloed en die bij de deurposten gestreken. En dan die bovendorp, allemaal bekend. En toen is dat lammetje op het vuur gebraden voedsel geworden, die nacht. Een nacht van waken, Pascha. God ging voorbij. Overal een dode. Bij de Israëlieten niet? Ja, ook. Alleen daar was het een lam. In plaats van een eerstgeboren zoon. Nou, als je het wilt, dan is dit een plaatje. Zo heet dat vandaag. Nou, u begrijpt wat ik daarmee zeggen wil. En als de Bijbel dan in het Nieuwe Testament ook nog zegt dat ook ons Pascha Christus geslacht is, wordt het dan die tijd dat u een keer halleluja roept, ja, dat mag weer niet van die. En we zijn heel devoot en we zitten goed in het pak en goed strak. En, nou, van mij betreft, laat u het zo, dat bedoel ik niet. Het hoeft voor mij niet anders. Maar in je hart. Ik heb ooit genoten, ik hou niet, nog een klein verhaaltje van, er was vroeger een predikant, Buskus, dominee J.J. Buskus in Amsterdam, in de toen nog hervormde kerk. En er kwam een mevrouw in de kerk en die kwam uit de kringen van het leger des Heils. En die mevrouw die riep dus bij elke zin bijna halleluja. Dat had ze meegekregen vanuit die hoek. Dus hij daar naartoe en zei, moest luisteren, tante Truus, ja, het past eigenlijk niet. Dus, ik wil het ook niet verbieden, maar ja, het is eigenlijk beter. Maar goed, we hebben binnenkort kerst en we zijn gewend om vanuit het pastoraat, vanuit de diakonie, wat te geven aan mensen die wat minder in hun portemonnee hebben. We willen je eigenlijk wel wat dekens geven voor de winter en zo, en voor de kou. En, maar daar moet je toch ophouden met dat steeds maar weer halleluja roepen. Nou ja, een soort akkoord. Toespraak kwam, kersttoespraak. Hij maakte het zo mooi. Zij riep luid en duidelijk, dekens of geen dekens, halleluja, weet je wel. Nee, maar dit is historisch. Ik wil zo graag dit zeggen. Soms moet je jezelf ook eens een keer aan de kant durven zetten. En dan durven zeggen wat je diep in je hart voelt. Wat je de Heer Jezus bedanken. Gewoon hem prijzen en hem bejubelen. En hem zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent en voor wat u deed aan dat kruis. U bent ons Pascha. In die donkere wereld waar alles stik en stik donker is. Er is maar één lichtbron en dat bent u. Hij is het licht der wereld. Zo noemt hij zichzelf. En hij is het die ook in jouw leven, in jouw gezin, in jouw agenda en in jouw hele bestaan is gekomen. En daar dingen verandert die je niet zelf hebt kunnen veranderen. Nou, dat is het schitterende begin van Exodus. Vind je het niet mooi? Christus in Exodus. Nou, dan denk je, jongen, daar kan ik geloof ik voor een poosje naar kijken. Maar dit wist u allemaal al, want je hebt al 20 keer Pascha gevierd. Maar zo heel bijzonder is dit toch, lam in huis halen. Ik wil nog proberen een schets te geven. Dat kwam heel dichtbij. Als je gevraagd wordt om wat bijbelstudies te doen hier en daar, dan is dat niet steeds hetzelfde onderwerp. Morgenavond heb ik een studie in Nijverdal over de tweede Korinthebrief. Maar daar gaat het over wij dan allen met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. We worden naar hetzelfde beeld veranderd als, nou ja, er is 2 Korinthe 4 aan het eind, dit wat ik net citeer. Ligt nog behoorlijk vers, want het moet nog een beetje uitgewerkt. Maar ik wou dit zeggen. Mozes was 40 dagen en 40 nachten bij de Heer, Exodus 34, voor de zoveelste keer op de berg Horeb geweest. En schone tafels, twee stukken steen meegenomen, zodat de Heer het nog een keer kon schrijven wat hij al eerder had geschreven. Maar waar het me om gaat is dit. Toen hij daar vandaan kwam, toen straalde zijn gezicht. En toen is er iets dat doorgaan, Mozes had het zelf niet eens door, maar toen die anderen dat doorhadden, toen deed hij een doek of een bedekking voor zijn gezicht. En als hij weer bij de Heere kwam, deed hij die bedekking weer weg. Wat zou er gebeuren als uw oog in oog komt te staan met de Heer Jezus? Zal dat een uitstraling geven? Eigenlijk denk ik dat we daar eens een keer op moeten letten. Wat is er te zien aan mij dat ik bij de Heere geweest ben? Stel je dat je 40 dagen, 40 nachten omgang hebt met de Heere, zou dat je gezicht niet veranderen? Ik ben ervan overtuigd. Dit geeft een gigantische gedaantewisseling. Metamorfose. Dat is toch zo? Hij die in de gestalte van God was, de Heer Jezus, heeft het aan God gelijk zijn niet als roofgoed geacht. Dat hoefde hij niet als, nou dat wil ik graag, nee dat had hij. Dus daar hoefde hij niet meer naar te grijpen of naar te graaien. Dat had hij. Die heeft zichzelf ontleden, heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Daar staat het woord meta. Metamorfose, dat komt heel dicht bij ons woord. Hij is iemand anders geworden. Maar als u 40 dagen, 40 nachten met de Heer Jezus zou wandelen, zou spreken, zou leven, dan heeft dat wat. Dat zegt iets. En ik hoop ook dat van vanavond gebeurt. Ook dit is Exodus 34, waar Mozes zijn gezicht compleet anders is, omdat hij met de Heer omging. Toen de discipelen, Jacobus, Johannes en Petrus, de Heer Jezus zagen op de berg van de verheerlijking, bijvoorbeeld Lucas 9, waar dit staat, ook in andere evangeliën, maar daar ook, dan is het gezicht van de Heer Jezus compleet anders. Want ja, daar gaat de Vader met hem praten. En gaat de Vader ook nog vertellen wie hij is en hoe je naar hem mag kijken. Dat is mijn geliefde zoon en wie ik mij welbehagen heb. Hij straalt. Maar jij gaat ook stralen. Dat was voor Mozes aanleiding om, als hij richting het gewone volk ging, want die konden dat eigenlijk niet zo goed aanzien. Dat kwam raar over, of te fel, of het was te scherp, of het was te licht. Het was iets, maar hij deed er dus een duik voor. Met bedekt aangezicht. Maar wij, met onbedekt aangezicht, aanschouwen de Heer. Dat hoeft voor u niet een soort deksel te zijn, een soort weerhoudende factor, maar dit mag ook doorkomen. Mozes, een beeld van, ja, van wie? Ik zeg van de Heer Jezus. Weer zo'n enorme weerkaatsing. Toen er geen brood was in de woestijntocht, heeft Mozes eerst die klachten aangehoord. En Ook die behoorlijke fanatieke kreten van we gaan terug, we moeten terug. Nou, het lijkt wel de politiek van vandaag. Maar goed, hebben ze toen ook allemaal gezegd. En dan geeft God een manna. Elke morgen ligt het er. En de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Moet ik nog zeggen dat dit een beeld is van de Heer Jezus? Nee, dit is gewoon zo. Dat staat gewoon in de tekst. Daar kun je gewoon niet omheen. Manna, dat de ziel verbijt, zegt een gezang uit een bepaalde bundel van liederen. Manna, ik ben het ware brood uit de hemel neergedaald. Uw vaderen hebben dat manna gegeten, maar ik ben het ware brood uit de hemel neergedaald. Waar staat dat, Exodus? Ja, als u wilt, Exodus 16, makkelijk, zo'n spiegeliefje. Maar daar staat het. En elke morgen ligt het er. Ja, dan komen er ook momenten dat men dit te eenvoudig vindt, dat men dit te simpel vindt. Ja, stel je voor dat je elke morgen een droge beschuit krijgt en dat je daarmee moet, dan denk je naar de tiende dag. Nou, een beetje boter zou wel aangenaam zijn. En een beetje marmelade erop misschien, of nou ja, uw andere smaken. Onze ziel walgt van deze zeer lichte spijzen. Maar dat wordt hoog opgenomen. Want als je dit, wat spreekt van de Heer Jezus, niet wilt, als je dit te licht vindt, of misschien wel te zwaar, dan gebeurt er iets. Dan ga je geestelijk echt kapot. En dan denk ik weet niet hoeveel volkstammen vandaag geestelijk compleet stuk gemaakt. Omdat ze dit niet meer willen. Of dit niet meer krijgen. We horen niks meer over de Heer Jezus. Bijna elke dag een mailtje, een appje, een telefoontje. We horen zo weinig over de Heer Jezus. Wel over de wereldpolitiek. Toen het brood achter de rug was, kreeg je in Exodus 17 dat er ineens geen water meer was. En dan krijg je, ja, dat Mozes weer geroepen wordt en dan staat hij weer op de Horeb voor de zoveelste keer met een staf in zijn hand. En dan mag hij op die Horeb slaan. En wat zegt het Nieuwe Testament? Die steenrots nu was Christus. Ik heb vroeger al, dat was een van de eerste dingen die ik zag, denk ik. Ik ben blij dat ik daar niet stond. Maar stel je voor dat de Heer zegt, ik sta hier voor u en jij moet op die rots gaan slaan en ik moet met een stok op die rots gaan timmeren. Dan raak ik hem gegarandeerd. Dat wil ik helemaal niet. Ik zou niet graag hem willen beschadigen. De steenrots nu was Christus. En die waterstroom heeft het Israël volk achtervolgd tot aan de Jordaan bijna. Onvoorstelbaar. Brood. Nou, toen de vijand kwam, nu gaat het over Amalek, die aanviel, waar Israël het zwakst was, en dat doet hij nog, waar je een zwakke plek zit in jouw geestelijk leven, juist daar wordt de aanval op gericht. En bij de een is dat misschien financiële kwesties, en bij de ander is dat seksuele kwesties, voor de ander is dat hoogmoed, is dat van alles, of drank, of nou ja, vul maar in wat je dan aan zwakke punten hebt. Maar Amalek valt aan. Jozua moet strijden, en nu gaat het mij om dat prachtige beeld in Exodus 17, dus dat was 16 en nu komen we bij 17. En in 17 staan daar ineens de handen van Mozes rechtop, ondersteund door Hur en door Aaron. En zolang die handen onbewegelijk zijn, had Israël de overhand. Wiens handen zijn op de troon van Jahwe? Niet mijn handen, niet onze, maar zijn handen. Daar zie je de grote, grote Mozes, maar dan met alle hoofdletters. En dan blijkt het ineens een type, een duiding te zijn van de Heer Jezus. Ik ga heen en ik bid voor jullie. Ik ben daar voor jullie. Dat prachtige, schitterende tafereel op die berg, waar later de naam aangegeven wordt, Jahwe Nissi. Dank je wel.
Ver weg. Zo, ja.
Dankjewel, Evert. Maar die prachtige uitbeelding daar van Mozes is een schitterende duiding. En ik hoop van harte dat u dit pakt. Dat het u raakt, dat u denkt van die overwinning die is ook zo schitterend. En nu wordt het grootste deel van het Exodusboek eigenlijk ook in beslag genomen door de bouw van de tabernakel. En ik heb er heel lang over nagedacht. Wat zal ik daarvan zeggen? Ik heb al heel veel toespraken mogen houden over de tabernakel, over de betekenis voor vandaag. En ja, nou, met plaatjes en met dia's of anderszins. En dat hebben andere sprekers ook gedaan. Velen die de Heere dienen hebben daarover onderwijs gegeven. Maar stel nu eens dat u dat tabernakel gebeuren als alleen als een soort grondpatroon zou zien. Dus een soort heel eenvoudig stukje uitgetekend model. Maar niet de hoogte of niet de kleuren, niet de textielen, maar de voorwerpen van de tabernakel, stel dat u die op een rij zou zetten, voor uzelf. Ik probeer het. Er wordt zo uitvoerig, zo gedetailleerd in het Exodusboek over de bouw van het huis van God gesproken, over de tabernakel. Heel bijzonder. Tot in de kleinste deeltjes. Maar stel dat u naar binnen gaat, dat we nu vanavond met z'n allen naar binnen gaan. Wat is dan het eerste wat je dan ziet? Ja, natuurlijk was er een omheining en er zit een soort ruimte in, een soort deur in, zodat je ook naar binnen kunt. Maar wat is nu het eerste wat je daar ziet? Dat is het altaar. Ik zal het voorzichtig zeggen. Het kruis. Wie zie je dan? Zie je ineens. Oei. Word je stil. Dan denk je. Stop maar met uitleggen. Maar kijk dan. En als het Nieuwe Testament tegen jou zegt. Wij hebben een altaar. Hebreeën 13. Hebben we. Staan we. Perplex. De afmeting, dat laat ik nu even los. Niet onbelangrijk. Totaal, ja, misschien wel heel erg belangrijk. En halverwege de hoogte van dat altaar zit een rooster. Denk maar aan uw barbecue. En onder daar ligt dan het vuur, het hout dat allemaal aangestoken is en dat blijft branden. En op het rooster daar ligt dan het offer. Op het rooster ligt het offer. Heer Jezus, dank u voor het kruis. Dank u voor uw offer. Als u dan zegt, de Heer Jezus in Exodus. Nou, een heel stuk Exodus is over de bouw van die tabernakel. Dan heb u het niet over studies van de tabernakel, over afmeting en over hoe allemaal getransporteerd. Maar alleen maar dat. En stel nu, als u dat gehad hebt, dat u verlangt om nog meer te zien van de Heer Jezus in Exodus. Nou, dan gaat het Exodusboek door met u te vertellen dat er ook nog een wasvat stond. En dat had bepaalde afmetingen. In de tabernakelstudie kunt u geen afmeting van het wasvat vinden. Dat is er niet. Dat is gewoon niet. Bij de tempel van Salomo wel, maar bij de tabernakel niet. Daar wasten de priesters hun handen en hun voeten. Elke keer als ze dienst deden. De wassing des waters door het woord, zegt het Nieuwe Testament. Dank u wel, Heer Jezus, dat u mij schoon was, dat u mij de voeten was. Johannes 13 bijvoorbeeld. Waar bijna bij het kruis eerst die voetwassing plaatsvindt. Waar ook Petrus zegt even nee. En de Heer zegt, als ik je niet was, Petrus, heb je geen deel met mij. Wat is het deel van de Heer Jezus? Antwoord, ononderbroken gemeenschap met de Vader. Dat is het deel van de Heer Jezus. Nooit een kink in de kabel. En als ik je niet was, dan heb je dat niet. Het feit dat hij me wast, betekent dat hij iedere keer dat wat ik oploop hier met mijn wandel. Ik heb het niet eens over schoeisel of over een ermelo of over een nevendal, dat bedoel ik niet. Maar van alles gaat naar je toe komen en bevlekt je en verontreinigt je. En hij wast mij. Niet alleen mijn handen, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen. Ook dat wat ik doe, mijn werk. Niet mijn wandel, maar ook mijn handel. Dat is de makkelijkste definitie. Met je handen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat doet. Elke dag. Daartoe, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Waar staat dat? Exodus. Christus in Exodus. Stel dat je nu nog verder gaat, kom je in het eigenlijke gebouw. Maar goed, die textielen en zo, die scheidingswandjes, die zijn weg. U loopt door. Kom je in het heilige. Het eerste dat opvalt is die kandelaar, die zevenarmige kandelaar. Ik ben het licht der wereld. Je hebt mij nodig. Dat is de enige lichtbron in het huis van God. Zonder hem geen licht. Zeven armen, olielampen. De hoge priester houdt die lampen in het Oude Testament gaande. Elke dag van de avond tot de morgen, Leviticus 24... Leviticus 24, van de avond naar de morgen is de hoge priester bezig met het verzorgen van de lampen. Moest met een schaar de walm eruit halen en het snuiten, weet je wel, met die olielampjes. In uw licht zien wij het licht. Sta je dan. Je ziet jezelf, je ziet hem. Dank u wel, Heer Jezus, dat u door uw Heilige Geest in ons schijnt en dat u ons voorlicht en dat u ons licht geeft op ons pad. Volgens, tafel met toonbroden. Ik ga daar voorlopig zondag. Nee, een paar dagen voor afgelopen zondag een gesprek met een broeder en daar zouden ze afgelopen zondag in hun gemeente een kindje opdragen. Nou ja, sommigen denken daar verschillend over. Laat het maar los, maar dat gebeurde daar wel. En ik heb tegen hem gezegd, Wat doet de Heer Jezus nu? In Exodus, weer datzelfde boek, daar staat dat er een tafel is. Dus u bent net bij de kandelaar geweest en nu ziet u in het licht van de kandelaar er een tafel. En op die tafel liggen 12 broden. En dat zijn de toonbroden. En die worden aan God getoond. Die worden aan de Heer opgedragen. Daar bent u er al. Die worden omhoog getild. Technisch even. Ik zei zo pas iets over het rooster in dat altaar. Halverwege dat altaar. Op dat rooster lag het offer. Nou, de hoogte van dat rooster. Ik zou het wel in willen timmeren als ik het kon. Is ook precies de hoogte van het verzoendeksel. Dat is één hoogte. Begin en eind. En halverwege ligt u. Want de hoogte van die toontafel, waar die broden liggen, dezelfde hoogte. Heel precies aangegeven. Wie toont ons aan de Vader? Wie laat ons zien? Wie draagt ons op? Wie laat ons zien? Voor hen heb ik mijn leven willen geven. Voor hen heb ik het werk willen volbrengen. Voor hen heb ik u, Vader, willen openbaren. Ja, daar zit een kran met wierook op. Dat snap ik. Daar komt iets van liefelijkheid, van heerlijke reuk bij. Gaat u nog een stapje verder en dan vindt u daar het reukaltaar. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Maar de heerlijke reuk, de lieflijke reuk. Hij, onze Heer Jezus, is de enige die die uitstraling had. Een lieflijke reuk voor Yahweh. Heerlijk ruikend. Nog iets verder. Genade troon. Verzoendeksel. Hetzelfde woord. Verzoendeksel. Genade troon. Precies hetzelfde. Oh ja. En daar bracht de hoge priester op de grote verzoendag het bloed. Eerst van een stier en daarna van een bok. Maar zo ging het. En de wolk van heerlijkheid daar vervult het huis. Exodus is één complete illustratie van de Heer Jezus. Want dit is het grootste stuk tekst van het Exodusboek. Daarover. Maar probeert u het. Nou, even, ja, dat wist ik al. Hadden we al een bijzondere school. En we hadden ook nog een boekje van Jan Rauwer. Ik denk dat ik het ga er. We hebben ook nog een boekje van Jan Rauw die dat ooit uitgegeven heeft. Huis van God, Huis van Goud. Is ook een heel leuk, prachtig boekje. Ja, Klaas heeft het bij zich. Hij ziet het daar. Maar iedereen kent dat boekje wel, misschien. Maar er zijn, ik weet niet hoeveel uitgaven verschenen over de tabernakel. En ik heb er niet één gevonden. Ik heb ze denk ik allemaal. En allemaal bestudeerd. Maar dit grondpatroon, dit Exodus-patroon, naar voren gehaald wordt. Zodra u daaraan begint, dan valt u van de ene verbazing in de andere. Over wie? Over Christus in Exodus. En dat was nu mijn thema van vanavond. U hebt zoiets bijzonders in uw handen, en u kunt er wel eindeloos naar blijven kijken. Maar ik hoop ook dat u vanavond de Heer bedankt voor wie hij is. En dat er een aantal foto's zijn van hem die even de revue gepasseerd zijn vanavond. We hebben ze eventjes in onze handen gehad. En ik ga maar weer opnieuw beginnen, maar het is eindeloos mooi. Het is alsof er een soort cirkel is en er zit geen einde aan. Dan begin je weer overnieuw. En dan zeg je, oh ja, dan wordt hij oud, het begint weer over vroeger. Weer hetzelfde verhaal. Nou, ik denk dat het meevalt. Maar ik kan u wel zeggen dat ik er zelf intens van geniet. Dat ik dit zo mooi vind voor je zielenleven, voor je hart, voor je denken. Dat je je daarmee mag bezighouden. Nou, dan ga ik Exodus toch nog een keer weer mee langs. U begint opnieuw. U luistert maar naar de opname die ook vanavond gemaakt is. En kunt u het nog een keer horen. Maar ik hoop dat de Heer Jezus van u geniet. Want dat zijn nu mensen die hebben interesse in mij. Die willen graag weten wie ik ben. Niet alleen hoe rommelig en hoe moeilijk de mens is, dat klopt. En wat er allemaal mis is in Nederland, klopt ook. Wat er fout ging in Israël, ja, ook waar. Maar dit is wat u nodig hebt. Namelijk mooie, mooie foto's van de Heer Jezus. Nou, we hebben er een paar gehad vanavond. En de volgende keer is Leviticus aan de buurt. En ik weet niet waar ik beginnen moet. Zoveel staat daar. Weer een fotoreportage van hem. En dat blijft maar prachtige dingen opleveren. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat we zo naar de Heer Jezus mochten kijken. En ik wil zo graag hem zien. Ik zou hem zo graag willen bedanken. Gewoon van aangezicht tot aangezicht. Ik zou ook graag willen luisteren, want als hij dat verhaal van de tabernakel of dat verhaal van Exodus aan ons gaat vertellen later, dan voel ik me ook zo'n Emmausganger. Was ons hart niet brandende in ons toen hij onze schriften opende? We willen nu bidden dat de Heilige Geest ook vandaag ons hart opent en ons zulke mooie dingen van de Heer Jezus laat zien, dat we er eigenlijk niet mee kunnen stoppen. We willen u danken voor dit moment en voor deze avond. We prijzen uw grote naam. Amen.
Ik ga even een paar woorden van jezelf gebruiken. Want ik in een ver verleden, ik begin ook een dagje ouder te worden, ooit van je hoorde over Mozes. Dat schiet me zo ineens te binnen, voordat we gaan zingen. Jullie weten, ik loop altijd te zeuren over dat mandje daar. Mozes, die heeft een collecte gehouden voor die tabernakel. En toen zei hij op een gegeven moment, homolui, er is genoeg. Nou, hier is het niet helemaal zo als bij Mozes. Dan heb ik dat mandje ook gehad. Maar ik kon het mooi koppelen aan deze geschiedenis. We hebben genoten, dankjewel. En we gaan het naluisteren, genieten we nog een keer. En dan gaan we het nog eens nalezen, genieten we nog een keer. Hey, ik wil met jullie een mooi lied zingen. En ja, we zeggen als Maranatha mensen, we zien uit naar de komst van de Heer Jezus. En dat blijven we zeker doen. En daarom dit lied. Als het bazuingeschal des Heren klinkt. En Jezus' komst is daar. Organist, zit op zijn plek. Dan gaan we dat met elkaar volle borst zingen. Even over... Op de tafel daar liggen nieuwe folletjes. Johannes heeft daar een paar nieuwe voor gemaakt. Met overzichtjes van onze samenkomsten hier op zondag. Maar ook de Bijbelstudies. En die staan nou goed vermeld. Want houd in de gaten, de volgende keer is 4 december. En dan de laatste is niet de 18e zoals het de vorige keer vermeld stond. Maar de 11e. Houd dat in de gaten, want anders sta je een week later hier voor niks bij de kerk. En dan gaan we die bazuin laten klinken. Als bazuingeschal.